Gemeente, de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. En de huisbezoeken deze week. Maandagavond bij B.J. de Bakker en bij G.L. Peeman, beide in de Prins Hendrikstraat. En woensdagavond bij J.L. Bom en de weduwe Doornheen van Eck, secretaris Nijgestraat. En donderdagavond bij M.L. Vink en T. Heijstek aan de Eendrachtstraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 42e psalm het eerste en het vierde vers, het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot, en het vierde vers, ik denk aan u, o God, in het klagen. Thank you. Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit de Hebreeënbrief en vanavond daaruit het vijfde hoofdstuk, Hebreeën 5. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing het vierde vers van Psalm 110. U heeft de Heer, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad, het priesterambt beschoren. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit te vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt, want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nood dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en ge zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Doen wij dan belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken iegelijk in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We gaan vanavond luisteren naar het woord des Heren zoals we dat vinden in het gelezen schriftgedeelte, in het vijfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief en daarvan de versen 7 en 8. 7 en 8 van Hebreeën 5, waar wij lezen: die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit te vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Wij willen samen Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, wij komen vanavond opnieuw tot u met de bede dat gij ons uw zegen, uw onmisbare zegen geven wilt over de bediening van uw heilig woord in ons midden. We zijn voor de tweede maal door u in de gelegenheid gesteld om samen te komen en dat voorrecht, Heren, dat voorrecht, dat zou ons inderdaad al tot diepe dankbaarheid en ootmoedige verwondering moeten brengen, want gij wilt op deze wijze nog weer arbeid aan ons verrichten en gij wilt het ons vanavond weer doen horen, datgene wat wij moeten kennen en wat wij van uwentwege dan ook geopenbaard krijgen als de weg der zaligheid. En als wij dan hier vanavond bijeen zijn om met elkaar te gaan overdenken wat het de Heere Jezus gekost heeft om zijn kerk te verlossen, dan willen wij u daarbij ootmoedig vragen dat gij ons uw Heilige Geest wilt geven, opdat wij de schriften mogen verstaan. Heren, de Bijbel is een woord, uw woord, dat voor ons natuurlijk verstand gesloten is. Wat beseffen we van die dingen die ons daarin geopenbaard worden? Wat beseffen we van de ernst van onze zonde? En wat verstaan we van het lijden van de Heere Jezus? En wat begrijpen we van de noodzakelijkheid van geloof? En wat betekenen al die dingen voor ons, Heren? Het zijn wel woorden en ze hebben voor ons in zoverre wel enige betekenis gekregen dat wij door ons historisch geloof wel weten dat het allemaal belangrijk is. Maar zolang het nog buiten ons hart omgaat en buiten de beleving van onze ziel, zullen we er niet koud en niet warm van worden. En Heren, zo staat het met de mens van nature. Dan kan hij onder de ernstigste prediking verkeren, waarin hem gewezen wordt op de zonde en op het verschrikkelijke ervan en op de straf die hem te wachten staat en de toorn Gods die vanwege zijn zonde op hem rust. En dan kan hij verkeren onder de meest lieflijke nodiging en de welmenende aanbieding van het heil. En dan mag hij horen van Christus en van zijn gewilligheid om borg te zijn en van zijn lijden en van de diepte van dat lijden. En dan mag hij horen van de heerlijkheid van Christus die hij verkregen heeft in een weg van lijden en van zijn macht en majesteit. En van het feit dat hij straks zal wederkomen op de wolken des hemels. En dan mag zo'n mens horen van de Heilige Geest en van het werk van de Geest. in het hart van zondaren, in wedergeboorte en bekering en vernieuwing. En Heer, het blijft allemaal zoals het is. En u weet wie dat zijn in ons midden die er zo aan toe zijn. Nog steeds, na al de arbeid die gij al verricht hebt en na al de roepstemmen en de waarschuwingen die al gekomen zijn. U kent ze in ons midden, Heere, wie er hart altijd nog gesloten is en voor wie nog de boodschap van zonde, nog de boodschap van genade in feite iets gedaan heeft in hun hart. Het bleef bij het oude en hun hart bleef gesloten en zo reizen ze voort al zoveel jaren. Er zijn er onder hen die nog jong zijn, maar er zijn er onder hen ook al die al op leeftijd gekomen zijn en die al jarenlang onder de prediking gezeten hebben, maar bij wie het nog nooit tot een verandering van het hart gekomen is. O Heere, als dat zo doorgaat, u laat er in uw woord geen twijfel over bestaan, dan is er voor zulken ook geen toekomst. Maar dan zullen we, als we op zo'n grote zaligheid geen acht gegeven hebben, straks niet weten waar wij moeten verschijnen en waar we ons moeten bergen. O God, wij bidden van u, als het dan vanavond weer over de Heere Jezus gaat en over de prijs die hij betaald heeft, over het offer dat hij gebracht heeft en waarin ons inderdaad opnieuw van de ernst van onze zonde gesproken wordt, maar ook van zijn zondaarsliefde en van de heerlijkheid van zijn genade en de grootheid van zijn ontferming. Laten die dingen dan het hart nog eens breken mogen. En laat het woord dat vanavond tot ons komt nog eens die uitwerking hebben mogen, Heere, op harten die tot nog toe gesloten zijn, dat ze open gaan. Ach, dat kan de prediking niet doen, maar dat kunt gij, Heilige Geest, toch doen door middel van de prediking. Wilt u dat doen dan in ons midden, Heere? En wilt u zo uw grote naam verheerlijken? En wilt gij uw deugden groot maken? Gezegd toch van uzelf dat gij de barmhartige zijt. Ach, ontferm u dan en betoon uw barmhartigheid. Gezegd toch van uzelf dat gij de almachtige zijt. Heere, bewijs die almacht in het ontsluiten van dat wat gesloten is. Gezegd toch van uzelf in uw woord dat gij de genadige zijt. O God, bewijs die genade door onwaardigen, door mensen die nog nooit naar u gevraagd hebben en die ook geen enkele verdienst of waardigheid bezitten, in het hart te grijpen en op de knieën te brengen en smekelingen te maken aan uw genade troon. Ja, wilt gij deze dingen doen, o God, opdat uw naam erin verheerlijkt worden en opdat nog zielen aan de macht van Satan worden ontrukt en zondaren nog mogen worden gemaakt tot onderdanen van u, o Heere Jezus Christus, tot discipelen en volgelingen van u. Wilt gij zo dat werk doen dat u alleen doen kunt? En wilt gij dit dan op grond van uw genade en om uw naams wil doen? Maar Heere, we bidden niet alleen dat ge dit werk wil doen. Er mogen er ook zijn, Heere, die u wel vrezen. En die dat misschien met veel beving doen. En met veel bestrijding. En met veel vragen. En met veel zorg. Omdat de ene keer wel en de andere keer niet geloven kan. Omdat er zoveel dingen zijn, Heere, waardoor we toch nog weer twijfelen. Twijfelen of het goede werk wel begonnen is. Twijfelen of dat voor ons wel weggelegd is. Twijfelen of dat we het waarlijk voor onszelf mogen geloven. Ach, Heere, en Satan is daar altijd weer bij om die twijfel aan te moedigen. En als er niet getwijfeld wordt, dan zal hij het wel veroorzaken. En dan zijn er ook de inwonende zonden en het verderf dat we met ons meedragen. En als we dat inleven, Heere, ach, dan zijn we het ook niet waard dat u op ons neer zou zien in ontferming. En dan moet er ook van onze kant inderdaad wel de beschuldiging zijn. Wij hebben u de Heere getergd en onteerd en zou God dan op ons willen neerzien. Maar Heere, ach, wij bidden van u, geef dat vanavond dat alles is weggevaagd mag worden en dat in het leven van uw volk en kinderen het zicht eens helder mag zijn op u, Heere Jezus Christus. U die in de dagen uw vleeses met sterke roeping en tranen, gebeden en smekingen geofferd hebt. En die gehoorzaamheid geleerd hebt uit hetgeen gij hebt geleden. En die zo allen die u gehoorzaam leerden worden, tot een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden zijt. Heere, wilt gij het geloof versterken? Wilt gij vastigheid geven in het leven van alle die u vrezen? Wilt gij genade schenken om het anker uit te werpen en te betrouwen op uw volmaakte offerande alleen? Wilt gij vastmaken, Heere, wat gij in beginsel gewerkt hebt? En geef dat we niet meer als kinderen zijn die van de vloed heen en weer bewogen worden, maar dat er in het leven van uw volk en kinderen ook meer en meer mag komen dat vaste fundament dat gij zelf legt ook in hun leven. En waarop gij zelf ook gaat bouwen het huis van hun hoop en zaligheid. Ach Heere, dan zullen we het moeten leren om aan Christus genoeg te hebben. Maar daar werkt gij, o Heilige Geest, toch naartoe in het leven van al Gods kinderen. Dat is toch ook de bedoeling van uw werk, om Christus groot te maken en om hem een plaats te geven, ja, hem de plaats te geven, en om zijn offer waarde en betekenis te schenken voor het oog des geloofs. Heere, schenk dan dat ook dit als vrucht van de prediking gevonden mag worden in het leven van alle die u leerde zoeken en vrezen. O, wij bidden, Heere, dat gij genadig wilt zijn en dat u in ons midden wilt wezen en dat u wonderen wilt verrichten zoals u alleen dat kunt doen. Zegen gij hen die niet hier zijn. We dragen ook nu weer aan u op onze zieken en bijzonder zuster Verolme uit de Hobbyistenkrijgerlaan die in deze week naar het ziekenhuis werd gebracht en die daar morgenochtend zal moeten worden geopereerd. We vragen van u, Heere, dat gij haar nabij wilt zijn nu in deze dag die aan de operatie vooraf gaat en bijzonder ook morgen als het zover is dat ze weggebracht wordt naar de operatiekamer en als zij zich dan ook geheel moet overgeven. Laat ze dat dan bijzonder ook aan uw genade en aan uw trouwe zorgen mogen doen, Heere. Want daar is een mens veilig als hij voor uw rekening ligt, ook op de operatiezaal. Geef haar wat ze nodig heeft naar lichaam en ziel. En geef dat ook de uitkomst van deze operatie verblijdend mag zijn. Schenk haar zo alles wat ze nodig heeft in deze weg die gij met haar gaat. Wees u een God van genade voor alle die een weg van beproeving moeten gaan en laat er toch ook in de zorg en in de moeite en in de beproeving iets mogen worden ondervonden van uw helpende bijstand en van uw trouwe zorgen. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht, Heere, en dat is meer dan we kunnen zeggen. Overal is uw zegen bij nodig. En we mogen ervan uitgaan dat dat in uw kerk beseft wordt, maar buiten uw kerk is ook alles van uw zegen afhankelijk en daar wordt het niet beseft. In de wereld wordt niet naar u gevraagd en er wordt niet op u gehoopt en er wordt geen hulp en kracht bij u, de God van Israël, gezocht of van u verwacht. En toch moeten ook zij het van u hebben. Alle die geroepen worden om ons te regeren, alle die verantwoordelijk werk hebben te verrichten, ons koninklijk huis, onze koningin en de haren, en alle die gij verantwoordelijkheid gegeven hebt, heren, in een positie waarin zij beslissingen moeten nemen die voor anderen ook van het grootste gewicht zijn. Heren, wij bidden van u dat ook daar het besef mag zijn, en als het er niet is, dat gij het besef er wilt brengen, dat ook dat werk alleen gedaan kan worden in diepe afhankelijkheid van u, maar ook het besef dat het dan alleen echt gezegend kan worden als het geschiet naar uitwijzen van uw woord en in gehoorzaamheid aan uw wil. En heren, daar ontbreekt menigmaal zoveel aan, ook op het punt van de wetgeving. En u weet wat er in ons land en onder ons volk op het spel staat, hoe ver we al weg zijn van uw woord, en dat uw woord nog wel goed geacht wordt voor een bepaalde bevolkingsgroep, maar dat dat woord niet erkend wordt als gezaghebbend voor het hele volk en voor elk mens. Dat een ieder doen mag wat goed is in zijn ogen, en dat een ieder regelen mag zoals hij wil dat het leven geregeld zal zijn, ook ten aanzien van de kwesties van leven en sterven. Heren, bewaar ons volk toch voor een goddeloze wetgeving. Een wetgeving waarin het recht op het leven in de handen van mensen gelegd wordt, zelfs voor het geringste deel wellicht, maar dan toch in handen van mensen gelegd. Bewaar er ons voor, Heer, om zo geregeerd en zo bestuurd te worden, want als dat allemaal gebeuren mag en kan, dan weten we uit uw woord dat als wij u en uw woord verlaten, we ook als volk geen wijsheid meer overhouden. En daarom wij bidden van u, Heere, dat ook diegenen die beslissingen moeten nemen genade mogen ontvangen om naar uw wil te luisteren. En ook het gebod te gehoorzamen, gij zult niet doden. Wij smeken u dat gij alles wat gedaan wordt om tijd te keren nog zegenen wilt, en dat u zelf beslag van uw woord wilt geven, ook bij onze regering. Smeken u, Heere, dat gij gedenken wilt aan ons volk, en dat u wilt opstaan in ontferming, en dat u nog een keer wilt brengen in de koers die we varen, opdat er weer een vragen mag zijn naar u en naar uw heilige wil, naar u en naar uw wet, en naar u en naar uw evangelie, opdat Christus, de koning aan uw rechterhand, erkend mag worden, en opdat we ons ook als volk voor hem leren buigen. Zegen ons, o God, vergeef ons onze zonde, bewaar er ons wel voor dat we ons zouden verheffen en dat we ons beter zouden gevoelen dan anderen. Bewaar er ons wel voor, Heere, dat wij in een farizeese eigen gerechtigheid op anderen zouden neerzien, want als we dan beleiden moeten dat we als volk van u zijn afgeweken, wij en onze vaderen en onze oversten en onze vorsten, dan zullen we onszelf toch ook bijeen moeten sluiten. En er is geen enkele reden om onszelf te verheffen en te zeggen, ook als kerk, dat we het beter gedaan hebben en beter gedaan zouden hebben. Heren, we moeten beleiden dat wij net zo min deugen als de rest van Adams nageslacht, en dat we allen afgeweken zijn, en dat naar uw eigen oordeel de niemand is die goed is, en dat uw kerk ook ontrouw bleek, en dat uw kerk ook het werk verzaakt heeft dat had moeten gedaan worden, en dat uw kerk ook nalatig gebleven is in het uitdragen van het evangelie, en dat we zo menigmaal ook als kerkvolk onze tijd verknoeid en onze gaven verbeuzeld hebben, en er we kunnen net zo min voor u bestaan, en we hebben ook de genade van de bekering nodig. Schenk het, Heere, in rijke mate, tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen de 22e psalm, het tweede en het derde vers. 22, vers 2 en vers 3. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heer, en u smeekten zij van mensenhulp ontbloot. De schrijver van deze Hebreeënbrief trekt in deze brief nogal een aantal vergelijkingen om daarmee aan te tonen dat de Heer Jezus meer is dan allen die hem vooraf gegaan zijn. Hij vergelijkt hem met Mozes en dan is Christus meer dan Mozes. Hij vergelijkt hem met Jozua en dan is Christus meer dan Jozua. Hij vergelijkt hem in het vijfde hoofdstuk dat we gelezen hebben met Aaron, maar Christus overtreft ook Aaron. Alle die hem vooraf gegaan zijn, hebben op een bepaald moment wel iets van hem mogen laten zien en iets van hem is in hen uitgekomen, maar hij gaat hen toch ook tegelijkertijd weer verre te boven. Hij gaat ook Aaron te boven, want Aaron was door God aangesteld als hoge priester. En Aaron had van zichzelf die eer niet genomen, het is waar. Maar Aaron had wel nodig om iedere keer weer opnieuw voor zichzelf slachtoffers te offeren. En pas dan kon hij ook voor het volk offeren. Bovendien, Aaron was ook maar voor een bepaalde periode priester, hoge priester. En in dat opzicht, in die opzichten, gaat de Heer Jezus Aaron verre te boven. Hij is niet voor een bepaald aantal jaren priester, maar hij is priester in der eeuwigheid. En aan zijn priesterschap komt geen einde. Hij heeft het ook niet nodig, zoals Aaron, om eerst voor zichzelf slachtoffers te offeren en daarna voor het volk, want hij bezat geen enkele zonde. En zo is hij meer dan Aaron dat ooit kon zijn, een leidsman geworden van de zijnen. Zo is hij, zo zegt dit hoofdstuk, degene die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Ach, dat kon je bij Aaron niet zoeken. Daar kon geen enkele Israëliet bij Aaron terecht om werkelijk zalig te kunnen worden. Aaron moest altijd weer van zichzelf afwijzen, zoals Johannes de Doper van zichzelf moest afwijzen. Ik ben de Christus niet. En zo moest ook Aaron altijd weer op een ander wijze. En die ander is de hoge priester van onze belijdenis, de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, en hij is waarlijk een oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzamen leerden. Zoiets lazen we vorige week ook in de Hebreeënbrief, al stond het er dan met andere woorden: Christus de leidsman die vele kinderen tot de zaligheid leidt. We zagen toen uit het tweede hoofdstuk hoe Christus als leidsman van de zijnen ze tot de heerlijkheid kon brengen. Dat kon alleen maar doordat hij zelf de weg van het lijden gegaan was. Van lijden tot heerlijkheid. Zo heeft hij de mogelijkheid verworven om ook vele kinderen tot de heerlijkheid te leiden. Datzelfde thema wordt ook in het vijfde hoofdstuk opnieuw behandeld, als daar gesproken wordt over mensen voor wie Christus een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is. Dan zullen we opnieuw de vraag voorgelegd krijgen: hoe is Christus dat? Hoe is hij die nu aan de rechterhand van zijn vader gezeten is en die daar priester is tot in eeuwigheid, hoe is hij tot die hoogte gekomen? En hoe kan hij een oorzaak van eeuwige zaligheid voor zondaren zijn? We worden op een andere manier weer bij het lijden van de Heer Jezus bepaald in de tekst die ik u gelezen heb, waar het gaat over de Heer Jezus in de dagen van zijn vlees, voordat hij aan de rechterhand van de Vader verhoogd was, voordat hij die heerlijkheid verkregen had. Christus in de dagen zijns vleeses. En hoe vertoont hij zich dan? En wat laat de schrift ons van hem zien als hij in die dagen verkeert? Dan zien we hem als een worm en geen man. Dan zien we hem als een bidder en als een smekeling die met sterke roeping en tranen tot God bidt. Dan zien we hem als iemand die gehoorzaamheid moest leren uit hetgeen hij heeft geleden. Op die Christus willen we vanavond in deze tweede lijdensprediking gaan letten. Christus in de dagen van zijn vlees, die met sterke roeping en tranen tot God bidt en gehoorzaamheid moest leren. U begrijpt wel welke dagen er bedoeld worden met de dagen zijns vleeses. Dat is de hele periode van zijn verblijf op aarde. En dan met name de periode van zijn rondwandeling op aarde. Dat waren de dagen waarin hij in het vlees was. Waarin hij de gelijkheid van het zondige vlees had aangenomen door zijn geboorte uit de maagd Maria. Dat waren de dagen waarin hij mens was, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde, maar zijn broeders wel gelijk in het feit dat hij net als zij sterfelijk vlees draagt. Zijn broeders wel gelijk in het feit dat hij ook vlees draagt en in het vlees is. Dat aan allerlei ellende is blootgesteld. De dagen zijns vleeses, dat zijn ook de dagen van zijn verzoekingen. Dat zijn de dagen van zijn krankheden. Dat zijn de dagen van zijn vermoeienissen. Dat zijn de dagen van zijn honger en van zijn dorst en van zijn leed en van zijn ellende. Dat zijn de dagen van zijn tranen en van zijn angsten en van de benauwdheden van zijn ziel. In alles immers de broeders gelijk. En in die dagen zijns vleeses waren dan nog weer bijzondere dagen van lijden en zwakheid. De tekst verwijst ons, zonder dat de naam genoemd wordt, maar ieder die aandachtig luistert en die ook de schriften kent, begrijpt dat de tekst ons verwijst naar het lijden van Christus in Gethsemane. Toen hij daar droevig en zeer beangst begon te worden. En toen, zoals het evangelie ons vertelt, zijn zweet daar veranderd werd in grote druppels bloed die op de aarde afliepen. De dagen zijns vleeses, dat waren de dagen waarin hij in de menselijke natuur was. Denk daar niet licht over. Het was voor de Heer Jezus vernedering. Het was voor hem een diepe vernedering om mens te worden en dan zo mens. Al was hij dan zonder zonde en al had hij geen zondig vlees, hij had wel de gelijkheid van het zondige vlees. En zo moest het, u herinnert u dat van de vorige week, zo moest het. Zo alleen als waarachtig mens kon hij in de plaats van mensen komen. Zo alleen als waarachtig mens in het vlees kon hij de zonde van zijn volk verzoenen. Zo alleen als waarachtig mens, waarin hij in alle dingen ook verzocht werd, kon hij een barmhartig en een getrouw hoge priester worden, die nu ook de zijnen als ze verzocht worden in alle dingen te hulp kan komen. Nu in die dagen zijns vleeses, en daar wordt bijzonder op één aspect van die dagen zijns vleeses gelet, in die dagen heeft de Heere Jezus ook zijn noden gekend, reden waarom hij moest bidden. Bidden. En dat heeft hij veel gedaan. Daar heeft de schrift ons op vele plaatsen ook over ingelicht. Momenten heeft de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses gekend en dat waren soms lange momenten. Dat waren momenten die uitliepen in een hele nacht in de eenzaamheid op de bergtop. Als hij in de stilte tot zijn Vader in de hemel sprak. Momenten waarin hij zijn hart uitstortte voor Gods aangezicht en waarin hij zijn noden aan de Heere bekend maakte. Want hij moest ook één ding leren, dat hij als mens onder dezelfde wet van het koninkrijk staat als anderen. Bid en gij zult ontvangen. Alleen in die weg. En toen hij kwam om Gods wil te doen, toen heeft hij zich ook gewillig onder die regel gebogen. Hij moest bidden, anders had hij ook niet. Hij moest bidden elke dag om kracht. Bidden elke dag om gelegenheid om zijn werk te verrichten. Bidden om gezondheid in zijn lichaam dat ook aan allerlei zwakheden en krankheden blootgesteld was. Bidden tot God om de zegen op zijn werk, zijn broeders immers in alle dingen gelijk. Bidden om moed om steeds maar weer voor te gaan op die weg die al zwaarder voor hem zou worden. Bidden om kracht om altijd maar weer in de confrontatie te staan met de macht van het kwaad, van de zonde, van de boze. Bidden om ondersteuning als hij de Satan tegemoet moest treden en als hij de duivel aan het werk zag in de ziekte en in de bezetenheid onder het volk. Bidden om kracht ook als hij de vorst der duisternis tegenkwam in zijn discipelen, zoals een keer gebeurde toen Petrus hem van de lijdensweg zocht af te houden. Ach, hij moest het allemaal bij God vandaan hebben. Bid. En gij zult ontvangen. En zo bad hij. Zo bad hij vaak. Zo was zijn leven een gebedsleven. Zo bad hij vele en velerlei gebeden. En zo waren er in zijn leven allerlei plaatsen waarin hij in de eenzaamheid met God worstelde. En dan denkt de tekst bijzonder, zo zei ik u al, aan het bidden van de Heere Jezus in de Olijvenhof. In Gethsemane. Dat is inderdaad wel zijn diepste en zijn zwaarste gebedsworsteling geweest. Het was de plaats waar zijn gebed zo intens was. Waar hij, zo zegt het woord van onze tekst, met sterke roeping en tranen gebeden geofferd heeft. Hij is erheen gegaan met zijn discipelen nadat ze met elkaar de paasmaaltijd gebruikt hadden, nadat hij daarna het avondmaal heeft ingesteld en nadat hij daarna zijn afscheidsgesprekken met zijn discipelen gehouden had. Daar heeft hij ook met hen gebeden, het hoge priesterlijk gebed, en toen zijn ze gegaan over de beek Kedron. Aan de voet van de Olijfberg lag immers de Olijvenhof. Hij was er wel vaker geweest met zijn discipelen. En als hij dan in de nacht die tuin, die Olijvenhof binnengaat, dan laat hij eerst 8 van de 11, 1 is er niet meer bij, achter bij de ingang. Met 3, Petrus, Jacobus en Johannes gaat hij verder de tuin van Gethsemane in, maar het moment komt dat ook zij moeten achterblijven. En dan gaat hij nog een steenworp verder. En daar knielt hij neer in bange benauwdheid van zijn ziel. De schrift heeft ons al gezegd dat hij bij de ingang van die hof droevig en zeer beangst begon te worden. En als hij op een steenworp afstand van die 3 discipelen neerknielt, dan gaat hij daar bidden. Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En u moet u niet denken dat dat een gebed is dat hij daar zo in stilte voor zich heen gebeden heeft. Dat is geen gebed geweest waarbij hooguit zijn lippen bewogen hebben, maar een gebed overigens wat niemand heeft kunnen horen. Dit is geen gebed geweest met een onderdrukte stem gesproken. Nee, nee, dit is een gebed geweest, zegt onze tekst, met sterke roeping en tranen. En op die betrekkelijk korte afstand van een steenworp hebben zijn discipelen dat kunnen horen. Hoe hij hardop zijn ziel uitstortte en de nood van zijn beangstigd hart aan zijn vader heeft voorgelegd. Toen hij op hartverscheurende toon smeekte of het nodig was dat hij die drinkbeker moest drinken en als het kon, of die van hem voorbij kon gaan. Indien het mogelijk is, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van mij voorbij gaan. Dat was het gebed van de man van wie de 22e psalm gezegd heeft: ik ben een worm en geen man. Zo kruipt hij in het stof. Zo beangst, zo zegt ons het Lucas evangelie, zo beangst in de ziel. Als hij denkt aan dat lijden dat komen gaat en aan die drinkbeker die hem nu aangereikt wordt, dat in de grote benauwdheid en verschrikking van zijn ziel zijn zweet verandert in grote druppels bloed, die uit de poriën van de huid geperst worden en die dan niet stil op de huid blijven staan, maar ze komen er in zo'n grote overvloed uit, deze druppels bloed, dat ze op de aarde aflopen. Verwondert u dat? Als we in het evangelie de borg zo getekend vinden, is hij dan niet meer, zo vraagt iemand wellicht, de gewillige borg? Hij heeft zich immers bereid verklaard om het verlossingswerk te gaan doen. Hij is toch een held? God heeft toch hulp besteld bij een held? Hij is toch diegene die al zo verschillende keren Satan tegemoet getreden is en die gezegd heeft: ga weg achter mij, Satanas. Hij is toch degene die gekomen is in grote gewilligheid om de wil van God te doen, en heeft hij het niet gezegd bij zijn komst in deze wereld: zie, ik kom en uw wet is in het midden mijns ingewand? Vraagt hij dat woord waarin hij zich bereidwillig verklaard heeft om borg voor zijn kerk te zijn nu van zijn vader terug? Is hij nu op het punt gekomen dat hij, overziende de consequenties van zijn borgstelling, aan zijn vader zegt: vader, nu ik dit voel en nu dit op mij af gaat komen, nu durf ik niet verder. Ontsla me van mijn plicht en ontsla me van mijn belofte. Nee. Zo moet u de woorden van het gebed van de Heere Jezus in Gethsemane niet lezen. Hij vraagt zijn beloftewoord niet terug. Hij deinst wel terug, hij schrikt wel in de verschrikkingen waarin zijn menselijke natuur bevangen is. Zijn vlees huivert wel en zijn ziel krimpt ineen. Maar hij weet, en hij heeft het altijd geweten, wat er van hem verwacht zou worden. En als hij straks na zijn opstanding zijn discipelen de schriften leert lezen, het Oude Testament met hen gaat lezen, als hij de Emmausgangers vanuit Mozes en vanuit de psalmen en vanuit de profeten en later in de kring van de discipelen hetzelfde gaat doen om ze zo vanuit de schriften te laten zien dat de Christus al deze dingen moest lijden om zo tot zijn heerlijkheid in te gaan, dan heeft hij die dan straks de leermeester van zijn jongeren is, dat in de dagen van zijn vlees ook voor zichzelf allang gedaan. En als hij de schriften las, dan las hij ze met het oog op zichzelf. En dan heeft hij het geweten als hij de offerwetten van Mozes las. En dan heeft hij het geweten als hij de profetieën van Jesaja las. Het 53ste hoofdstuk. Mozes, Jesaja heeft van mij geschreven. En dan zag hij zijn hele lijdensweg uitgetekend in de schriften. En hij heeft steeds weer opnieuw bij het onderzoeken van dat woord van God gewillig gezegd: vader, ik kom. Ook dit woord is in het binnenste van mijn ingewand. Hij heeft het geweten dat er geen andere weg was. Hij heeft het steeds weer opnieuw geweten dat hij die weg van lijden en sterven moest gaan. En het was ook zijn wil, zijn eigen keus om alles te volbrengen, om dat geschonden recht van God te herstellen. de deugden Gods te verheerlijken. En dat volk Gods, dat aan zijn zorgen was toevertrouwd, die gegevenen des vaders, die zijn vader in zijn handen gelegd had. Het was zijn gewilligheid om dat volk te gaan behouden. Maar dat neemt niet weg, gemeente, dat het voor hem zwaar was. Hij heeft zich borg gesteld en hij is borg gebleven. Ik moet met een doop gedoopt worden en hoe word ik geprest? Totdat het volbracht zij, heeft hij gezegd. En bijzonder als hij daar Gethsemane binnentreedt, dan is de pressing hevig. En dan zijn de benauwdheden zijn harten groot en vele. En in zijn menselijke natuur, ach, laten we eerlijk zijn, dat is ook onmogelijk wat dan van hem gevraagd gaat worden. Dat gaat zijn krachten te boven, dat kan geen mens, zelfs geen zondeloos mens zoals de zoon van Maria was, dragen en verdragen, die beker te gaan drinken, want wat zit er in die beker die zijn vader hem gaat aanreiken? Wat moet hij dan drinken? Die beker is de beker van de gramschap Gods. Die beker, dat is de beker waarin onvermengd is uitgegoten de wraak van een vertoornd God. Die moeite, die we moeite gemaakt hebben met onze zonde. Vandaar dat de Heer Jezus bevreesd was. Vandaar dat onze tekst ook dat woord gebruikt, de vrezen. Want dat is wat, als een mens geconfronteerd wordt met de gramschap Gods. Dat zal wat zijn, gemeente. Als dat straks gebeuren gaat met alle goddelozen. En met alle die geen borg hebben voor hun ziel. Als ze dan ten volle in aanraking zullen komen met de toorn Gods. En als de beker van de gramschap Gods hen aangereikt wordt, die ze tot in eeuwigheid moeten drinken. En dat is ook wat geweest voor deze zaligmaker, voor de zoon des mensen, toen het zo ver kwam. Al heeft hij het dan geweten, en al heeft hij dan ook gewillig iedere keer weer de keus vernieuwd, toen het gebeuren ging, was dat een ontzaglijk ogenblik voor de zaligmaker. Om het heilig ongenoegen Gods in zijn ziel te gaan voelen branden. En om nu al te gaan inleven wat het straks ten volle zal zijn als hij onder de toorn van God moet wegzinken in de buitenste duisternis, als hij moet nederdalen ter helle. Hij heeft het geweten dat dat komen zal. Maar als het komt, dan huivert zijn vlees en dan beeft zijn ziel. En dan kermt hij het uit met sterke roeping en tranen. Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dan moet hij onder het oordeel Gods, en dat is niet gering. Dan moet hij onder de vloek en onder de toorn van God, en dat is om van te beven. Dat is zo onvoorstelbaar zwaar, dat geen mensentong of mensenpen in staat is om dat te beschrijven. Maar hij gaat het ondervinden. En gemeente, als hij er zo bang van is, dat in Gethsemane zijn zweet verandert in grote druppels bloed, hoe moet onze ziel dan wel niet beven als we aan de drinkbeker van de gramschap Gods denken? Hier staat de Heer Jezus voor de consequenties van zijn borgstelling. Nu komt het erop aan. Zo zwaar heeft hij het tijdens de dagen van zijn vlees nog niet eerder gehad. Want nu gaat hij ook verstaan, als het ware nu al bij voorbaat in leven, dat het moment gaat komen dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt. Het moment dat zijn vader ook nog van hem gaat wijken. Want dat hoort er ook bij, nietwaar? Dat is ook een onderdeel van de inhoud van die beker van de gramschap Gods. Als God werkelijk zijn gramschap gaat uitgieten over een mens, dan komt er een scheiding tussen God en mens en dan gaat de zon haar stralen inhouden. En dan gaat de dag nacht worden. En dan gaat de ziel al de verschrikkingen ondervinden. Dan gaan al Gods golven en al Gods baren over de mens heen. Christus voorvoelt het al, wat het inhoudt als hij tot in de uiterste consequentie de wil van God moet gaan volbrengen en zijn ziel moet gaan geven tot een rantsoen voor velen. En wil hij straks voor al degenen die hem volgen een oorzaak van eeuwige zaligheid zijn, wil hij doen wat hij bij de borgstelling verklaard heeft te willen doen, namelijk vele kinderen tot de heerlijkheid leiden, dan moet hij die beker drinken. Maar wat is dat ontzaglijk zwaar. Gehoorzaam worden. Gehoorzaam worden. Dat moet hij leren, staat hier. Gehoorzaam, zoals Paulus aan de Filippenzen schrijft, tot de dood, ja, de dood aan het vloekhout, de dood aan het kruis, de dood van een door God vervloekte. Gehoorzaam worden, tot in de uiterste consequenties. En al zal het straks dan al pas op Golgotha gebeuren, het offer brengen. Ziet u wat hier met het offer gebeurd wordt? Gebeurt, hier wordt het klaargemaakt in Gethsemane. Golgotha staat het altaar en daar wordt het geofferd. Maar hierop in Gethsemane wordt het offer klaargemaakt. Hier is hij al bezig met offeren. Lees maar. Want wat staat er van die gebeden? Hij heeft ze geofferd. Wat staat er van die smekingen? Die heeft hij geofferd. Straks op Golgotha legt hij zijn offeranden neer. Zichzelf. Daar wordt zijn bloed vergoten. Daar wordt zijn vlees verbroken. Maar hier legt hij zijn eigen wil al op het offeren altaar neer. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Hier offert hij zijn angstige ziel toch al aan zijn vader. En hier leert hij gehoorzaamheid. Ach, wat is dat toch voor een verlosser. Nee, dit is niet de verlosser die de wereld begeert. Dit is niet de verlosser die in onverschrokkenheid de dood tegemoet gaat. Hier is niet de krachtmens die de dood onverschrokken tegemoet treedt. Hier is een beangstigde Jezus. Hier is een, zeg het maar, verachte Jezus. Een worm van elk vertreden. Een worm en geen man. En daar ergert zich de natuurlijke mens aan. Maar wat zouden we hebben aan zo'n held? Wat zouden we hebben aan iemand die altijd onverschrokken was en die de dood in de ogen durfde zien en die de beker Gods aan de lippen zou durven zetten zonder dat een ogenblik zijn ziel bevreesd ineen krimpt? Zou dat een hoge priester zijn die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden? Zou dat een hoge priester kunnen zijn die een woord ter rechtertijd met de moeder zou kunnen spreken? Nee, maar deze kan het. Die in alle dingen verzocht geweest is en zonder zonde. Die zelf met zwakheden omvangen geweest is, die zelf weet wat angsten zijn, die weet wat vrees is, die weet wat benauwdheid is, die weet wat verschrikkingen zijn, die weet wat een moeite een mens ermee kan hebben om te bidden, uw wil geschieden. Die zelf geleerd heeft in de gebedsworsteling om zijn ziel te onderwerpen aan de wil Gods. Die zelf
gehoorzaamheid heeft moeten leren uit hetgeen hij heeft geleden. En die nu de zwakheden van de zijnen zo goed begrijpen kan. Ziet u wat een vertroosting er ligt in het feit dat hij zo hoge priester geworden is. En ziet u wat er dan al mee bedoeld wordt als straks het 9e vers van dit hoofdstuk gaat zeggen. Dat hij zo degene die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is. En dan ligt er in die eeuwige zaligheid ook dit dat hij een medelijdende hoge priester is. Die als zij zwak zijn. Weet hoe hij hen sterken moet. En als zij verzocht worden, weet hoe hij hen bewaren en ondersteunen moet. En als zij klagen, weet hoe hij hen troosten moet. En als zij vermoeid en moedeloos zijn, weet hoe hij hen opbeuren moet. En als zij niet bidden kunnen, weet hoe hij hen bidden zal leren. En als zij hun wil niet kunnen onderwerpen aan de wil van God, omdat die wil van God zo zwaar op hen drukt en opdat zij vanuit zichzelf geen gewilligheid hebben om de weg te gaan die de Heere hen doet gaan en het kruis te dragen dat de Heere hen te dragen geeft, die hen dan weet te leren bidden, uw wil geschieden. Hij heeft het zelf moeten leren en daarom heeft hij ook geduld met mensen die het zo moeilijk kunnen leren. Hij heeft het zelf moeten leren in de worsteling en daarom verdraagt hij ook datgene in de zijnen waardoor zij vaak zo tegenstreven. Hij heeft het zelf moeten leren en zo heeft hij ook geduld en gewilligheid om het hen te leren. Maar in de praktijk leert hij het de zijnen, zoals hij het zelf ook in de praktijk geleerd heeft. Gehoorzaamheid geleerd, niet uit een boekje, niet via theorie, maar door hetgeen hij heeft geleden. En zo gaat het in het leven van de zijnen ook. Zo moeten ze gehoorzaamheid leren en gewilligheid leren. En leren bidden niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo moeten zij het leren om als God hen een drinkbeker aanreikt, die toch ook te nemen, ondanks al het tegenstreven van hun benauwde en beangstigde vlees en van hun bevende ziel. Ze een weg moeten gaan die ze zelf niet zouden gekozen hebben, o nee, maar waar ze van terugdeinzen en huiveren. En als het van hen afgescheurd wordt waar ze aan vast zaten en als uit hun handen losgemaakt wordt waar ze niet van konden scheiden, om dan toch te zeggen, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft als barmhartige, medelijdende hoge priester dan alle macht en alle middelen tot zijn beschikking. Om in zijn barmhartigheid en in zijn bewogenheid met de moeden een woord te spreken ter rechte tijd. En zo leert hij het aan hen in de praktijk. Gehoorzaamheid. Uit hetgeen God hen oplegt, uit hetgeen de Heere hen toeschikt, uit hetgeen de Heere goed en nuttig en nodig voor hen keurt in de weg van de heiligmaking. Toen de Heere Jezus kwam in deze wereld, toen kwam hij onder de wet. Wie onder de wet staat moet leren gehoorzamen. En zo heeft hij het moeten leren. En zo heeft hij zichzelf moeten wegcijferen. En zo leert hij het ook zijn volk. Offers brengen. Minder worden. Hij moet wassen. Ik minder worden. En dat kost. Dat doet pijn. Maar wat wordt in die worsteling en in die beangstiging deze hoge priester dierbaar? En wat gaat het woord van de apostel dan een glans krijgen? Als er staat, zo wordt hij een oorzaak van eeuwige zaligheid. Deze zaligmaker die het zelf in de weg van lijden moest leren wat het is om gehoorzaam te zijn. En wat krijgen we hem dan nodig? Hebt u hem al eens nodig gekregen? Als die medelijdende hoge priester? hebt u hem in uw leven al nodig leren krijgen, zodat u hem niet meer missen kunt? Zodat uw hart naar hem uitgaat? Heb u daar wel eens strijd mee gehad in uw leven? Om onder de wil des Heren te buigen. En te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heb u er ook wel eens moeite mee gekregen in het stuk van de zelfverloochening? Niet waar, de Heere kan ons een kruis opleggen en hij kan ons in een weg leiden, ook in het natuurlijke waarin het niet makkelijk is. En dan zullen we het ook moeten leren, uw wil geschieden. Maar vooral als dat in het leven van de heiligmaking gaat gebeuren, als de Heere het vlees gaat kruisigen en de oude natuur eraan moet. En als wij dan op die manier moeten ondervinden wat het betekent, wat we vorige week gezien hebben, toen we zagen dat de Heere zijn kerk ook via de weg van lijden tot de heerlijkheid brengt, als ze zichzelf moeten gaan verloochenen, om dan ook het met de Heere eens te zijn. En dan je vlees ervoor over te gaan krijgen. Hebben we het al eens geleerd, dat de mens van zichzelf niets mee kan nemen. En dat hij uit zichzelf niks aan kan brengen. En dat God in zijn woord en door zijn geest past hij dat ook toe, het oordeel uitspreekt over alles wat uit onze natuur voortkomt. En dat er niets van meegaat in de hemel. En dat we alles wat we gekoesterd hebben los moeten laten in die geestelijke worsteling waarin we onszelf moeten gaan verliezen. Medelijdende hoge priester die het ook weet wat het is voor een mensenkind om gehoorzaamheid te moeten leren. En toen is de Heer Jezus, zegt onze tekst, verhoord. Verhoord in zo'n bange worsteling in Gethsemane, uit de vrees verhoord. Niet in die zin dat die drinkbeker hem niet aangereikt werd, want die kreeg hij wel toebeschikt. En die moest hij wel drinken tot op de laatste druppel toe. Maar verhoord in die zin dat God tot hem ging zeggen wat hij later tot Paulus zei. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus krijgt dat te horen. En als Paulus dat te horen krijgt, dan maakt God hem daarin gelijkvormig aan Christus. Want dat is ook het geheim van Christus' lijdensgang geweest. De drinkbeker ging niet weg, zo min als dat Paulus' doorn in het vlees wegging. Paulus hield hem, maar hij kon hem drinken, hij kon hem dragen. Christus krijgt die drinkbeker. Maar door de kracht Gods kan hij hem drinken. Want als hij opstaat van zijn worsteling in het stof van Gethsemane, dan wordt van hem gezien een engel uit de hemel die hem komt versterken. Dan zendt God in antwoord op zijn gebed de bode van het hemelhof. Die komt met goddelijke krachten naar deze aarde om, oh wat een wonderlijk mysterie, de Zoon van God krachten te geven, opdat hij verder kan. En als Christus opstaat van het gebed in Gethsemane, dan is hij zoals David dat is ondervonden heeft in de 138ste psalm getuigd hiervan, gesterkt met kracht van God in zijn ziel. En als dan straks de vijanden komen, dan is er van die verschrikking in de ziel van de Heere Jezus geen spoor meer terug te vinden. Want Gods kracht wordt in hem volbracht. En als dan de vijanden komen om hem te binden, dan gaat hij zich gewillig in hun macht overgeven. En als dan straks het bitterste en bangste lijden komt, dan zien we niet meer dat hij droevig en zeer beangst is geworden. Ook niet als hij op Golgotha aankomt en als hij aan het kruis genageld wordt. Oh, dan is er straks de bange klacht nog wel in de drieuurige duisternis. Maar dan is het toch niet meer zoals bij de ingang van de Olijvenhof. Want dan ondervindt hij toch in zijn ziel iets van de kracht van God die hem sterkt om voor te gaan. De ondersteuning Gods in zijn ziel, waardoor hij die hele weg kan afleggen en waardoor hij ook gehoorzaam is tot aan de dood van het kruis.
En gemeente, daar ligt nu de grond voor de zaligheid van Gods kinderen. Daar ligt nu de grond ook voor de vertroosting en voor de bemoedigingen die ze op hun reis door dit leven ondervinden. Bemoedigingen en vertroostingen door deze hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met hun zwakheden. En daar ligt ook de verhoring van de gebeden van Gods kinderen. Hij is verhoord uit de vrezen. En zo gaat hij, omdat hij er van Gods wegen het recht toegekregen heeft, hen ook verhoren. En als dat dan de beleving van een ziel mag zijn, dat God haar gebed verhoort en haar redt en haar kracht geeft, dan is dat om de verdiensten van deze zaligmaker. Dan is dat vanuit borgwerk van deze bidder en worstelaar aan de troon van Gods genade. Dan is dat omdat hij leerde gehoorzamen. Zo leert hij hen volgen. Zo leert hij hen hopen. Zo leert hij hen gehoorzamen. En zo gaat hij hen verhoren als ze in de nood van hun ziel tot hem roepen. Gemeente, en u zegt u, dat is een mysterie wat er in onze tekst staat. Ik ben het met u eens, dat kan ik ook niet begrijpen en ik kan het u dus ook niet verklaren, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. Maar het laat wel zien hoe duur de prijs van de zaligheid van de kerk was. De zoon van God moest gehoorzaamheid leren. De zoon van God was droevig en zeer beangst. Christus Jezus heeft bloed moeten zweten in de olijvenhof en met sterke roeping en tranen tot God gesmeekt. En waarom was die prijs zo hoog? Omdat de zonde zo verschrikkelijk is. O, als de zonde een geringe zaak was, dan had de Heere Jezus zoveel niet hoeven meemaken. Dan was hij ook niet teruggedeinsd. Als de zonde maar een bagatel was, zoals wij de zonde vaak beschouwen. En daarom doen we de zonde zo gemakkelijk en zo veelvuldig. Omdat we de zonde niet ernstig nemen. Als de zonde niet zo ernstig was, dan had de Heere Jezus zoveel niet hoeven te dragen. Geloof het maar niet. Zonder een kleinigheid was, dan had de Heer Jezus wel wat moeten doen, maar dan was het wel meegevallen. Maar als u nou eens wil weten hoe ernstig de zonde is en hoe God erover denkt als we hem vergeten. En als we het zonder hem stellen. En als we in de werken der duisternis behagen hebben. En als we de wil des vleeses volbrengen. De wil der gedachten volbrengen. En als we de Heere niet zoeken. En als we in onbekeerlijkheid en in ongelovigheid voortleven en noem dan al het kwaad maar op, als u wil weten hoe God erover denkt en hoe God dat taxeert. Al die ongerechtigheden van u en mijn bestaan, zie dan nog eens naar die worstelaar daar in Gethsemane. Zie dan eens op zijn angst. Zie dan nog eens op zijn sterke roeping en tranen. Zie dan eens op zijn bloedzweet. Dat brengt de zonde teweeg. En dat bracht de zonde in zijn leven teweeg. O, wat zal de zonde dan teweeg brengen in het leven van hen die buiten hem leven en sterven. En wat zal het dan zijn als zij in dat gericht God staan en geen bedekking hebben van hun kwaad. En als de toorn Gods dan ten volle gaat ontbranden. Staat het er zo nog met u voor? O, maak dan toch haast en denk toch niet en sus uw geweten toch niet met de gedachte dat de Heer u mogelijk later in uw leven nog eens ernstiger zal maken en dat u dan misschien nog eens weer zal bidden en dat u de dingen dan eens wat anders zult gaan zien. Wie weet of u nog die dingen en die tijd meemaakt om het anders te gaan zien en ernstiger te gaan worden. Heden, zo ge zijn stem hoort,
Verhard u niet, maar laat u leiden. Heden laat de Heer u nog bidden. Van Christus wegen laat u met God verzoenen. En keer toch af van die weg van het kwaad. En laat het niet langer op zijn beloop in de hoop, in een vage hoop. Dat er misschien bij het ouder worden is een betere gelegenheid zal komen. Val toch niet in die dwaasheid van Felix, die al door zoveel tot in alle eeuwigheid betreurd is. Als ze te laat tot ontdekking komen dat er nooit meer een gelegene tijd gekomen is dan dat moment waarop de geest twistte met hun ziel. Dat moment waarop de Heere klopte aan hun hart. Buig u toch biddend neer. We hebben vorige week gelezen in dat tweede hoofdstuk. Als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Wat dan? Wat dan? Als dat wondere werk van die bereidwillige zaligmaker. Die in de angsten van zijn ziel tot God riep. In de benauwdheid van zijn ziel worstelde. En zijn zweet veranderd werd in grote druppels bloed. Als die boodschap. En de zaligheid daarin vervat, nog niet bij machte is om ons hart te breken. Wat dan? Waar zullen we dan verschijnen? Waar zullen we dan God ontmoeten? Hoe zullen we dan voor hem bestaan? Ach, in de prediking van deze worstelaar in Gethsemane ligt nu de nodiging voor ellendigen. Ligt de nodiging voor schuldigen, ligt de nodiging voor zondaren. Niet om zichzelf te gaan opknappen en beter maken, want dat is onbegonnen werk. Maar er ligt de nodiging om nou te komen zoals ze zijn. U had het over een mysterie, en het is een mysterie, maar weet u wat nog net zo'n groot mysterie van Gethsemane is? Dat hij dit nu voor slapende discipelen doet. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? En ze hebben het kunnen horen, hoe hij met sterke roeping en tranen gebeden geofferd heeft. En ze zijn in slaap gevallen. En toch ging hij de drinkbeker in hun plaats drinken. En toch is hij niet weggelopen toen hij die ontrouw zag en toen hij dat onverstand ontdekte en toen hij de vleeselijkheid in hun leven moest ondervinden. Toen ze hem geen hulp gaven, toen hij het zo hard nodig had, is hij niet ontrouw geworden. Zij waren het wel. En ze hadden gezegd, Petrus voorop en de anderen desgelijks, we zullen u nooit verlaten. En er is nog niet eens een vijand gekomen in de hof van Gethsemane. Er is alleen nog maar de gebedsworsteling en dan verlaten ze hem al. Dan verlaten ze hem al en toch gaat hij verder, gehoorzaam tot de dood aan het kruis, om het allemaal in hun plaats te dragen. Gehoorzaam voor ongehoorzamen. En hij zoekt de eer van God te herstellen die zij geschonden en geroofd hebben. Hij gaat God bedoelen in zijn liefde tot en gehoorzaamheid aan de wil van God. Omdat zij die eer van God geschonden hebben en zichzelf gezocht hebben. O, en zo is hij hen toch een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Daarom zei ik, dan mag je komen zoals u bent. Want van Petrus en van Jacobus en van Johannes en van die anderen die bij de ingang van de Olijvenhof achtergebleven zijn, is ook geen goed woord te zeggen. En hij heeft voor hen die worsteling niet gestreden omdat zij het verdiend hadden. En hij heeft de schuld van die zijnen niet op zich genomen omdat zij hem gesteund hebben waar ze maar konden en mochten. Nee, ze hebben hem allemaal alleen gelaten. En hij moest de pers alleen treden. Niemand was bij hem, ook van zijn discipelen niet. Maar dat leert dat de mens ook niets hoeft mee te brengen. Dat hij nou mag komen met al zijn zonden en met al zijn vervloeking. En met al zijn recht op de toorn van God. En met al zijn recht op de gramschap van God. Hij mag komen als een ellendige. Als een verlorene, als een vloekwaardige. Die zijn eigen zaligheid verzondigd heeft. Die zijn eigen zaligheid verslapen zou. Ook dat nog. Omdat Christus niet vraagt naar waardigheid en verdiensten. Maar de dood ingaat voor mensen die naar hem niet gevraagd hebben en nooit gevraagd zouden hebben, als hij niet eerst naar hen vroeg. Ja, zo wordt hij een oorzaak van eeuwige zaligheid. En zo leidt hij hen vanuit zijn gehoorzaamheid tot een nieuw leven. Het leven van een waarachtige gehoorzaamheid aan zijn wil, want die gaat er wat aan doen. Hij gaat er wat aan doen in dat harde en weerbarstige hart. Hij gaat er wat aan doen in die geest die afkerig is. Hij gaat het veranderen. Hij gaat het door zijn geest herscheppen. En zij krijgen daar ook hartelijke begeerte naar. En ze krijgen daar ook gebed om. Leer mij naar uw wil te handelen. Amen. Psalm 86, het zesde vers. Wij buigen ons ook aan het einde van dit ons samen zijn nog voor uw heilig aangezicht neer. En we erkennen uw goedheid in het feit dat wij vanavond ook uw goddelijk woord nog weer mochten beluisteren. Wat een genadewonder is het, Heere, dat u het ons laat verkondigen. Dat evangelie van de Heere Jezus Christus. En wat was het een prijs die hij moest betalen. En een weg die hij moest gaan. En wat een wonder toch ook dat hij als de zoon gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgene hij heeft geleden. En dat hij zo al de zijnen tot een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is. O, nu moeten zij uit hem leren leven. In navolging van hem. En nu moeten zij in zijn kracht uw wil leren volbrengen en gehoorzaam zijn. Heere, maar die genade geeft u er ook bij, door uw geest. U laat het niet bij het voorwerpelijke, maar u geeft het ook onderwerpelijk te beleven in het hart. O, wij bidden van u dat gij die genade verheerlijken wilt en dat gij uw volk genade wil geven om uit de verdiensten van deze borg te leven. In hem is genoeg voor leven en sterven. In hem is alles immers. Wat een verloren mensenkind en een verdoemelijk schepsel nodig heeft. Om verzoend voor het aangezicht des vaders te kunnen treden. En om eeuwig in de glorie en in de heerlijkheid van Christus te mogen delen. In hem is alles wat een mens behoeft in leven en in sterven.
Heere, wij bidden van u dat uw woord dan zo tot zegen mag zijn, dat het tot bekering mag zijn, dat het vrucht mag dragen in het leven van zondaren, dat het zijn werk mag doen, dat het Christus verheerlijken mag in het leven van uw kinderen en dat het, ja, alles doen mag, Heere, wat u behaagt. Laat uw woord ook vandaag voorspoedig zijn in datgene waartoe gij het zendt. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 13e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.